Alfons Kams en Jozef op de Beek. Ik heb ze gevonden op het oude deel van het Putse kerkhof. En het doet wel iets om hier te staan. Zou ik je een vraagje mogen stellen?
Ja, natuurlijk.
Zijn jullie bekend met het verhaal van de Putse klokkenroof?
Ja, de klokkenroof. Ik heb er al aan gehoord.
Ja, natuurlijk.
We moeten niet vergeten wat er hier ooit is gebeurd. En we moeten ervoor zorgen dat dat nooit terugkomt.
Hallo, mijn naam is Kaat. En ik ben hier geboren en getogen. In de tuinwijk van Putten. Op nog geen 500 meter van een plaats waar een belangrijk stuk van onze dorpsgeschiedenis zich 80 jaar geleden afspeelde. Verstopplaats van de Putse kerkklokken. In de nacht van 10 op 11 september 1943 halen plaatselijke partizanen en vrijwilligers de twee grootste klokken, 970 en 750 kilogram, uit de toren van onze Sint-Niklaaskerk. Ze blijven gedurende meer dan 9 maanden uit Duitse handen en op deze plaats begraven.
De Putse klokroof is een indrukwekkend verhaal. Eén dat nooit vergeten mag worden. En dat zal het ook niet, als het van Eddy Liekes afhangt.
Het is een... Ik noem het een wereldverhaal. Ik noem het een wereldverhaal. En we proberen dat toch sowieso vijfjaarlijks mij altijd met een beetje een andere insteek. We doen nooit hetzelfde. We proberen toch altijd met een andere insteek eraan te herinneren dat het niet verloren geraakt. Ja, we trachten dan al.
Eddy is de bezieler van de herdenkingen van de klokkenroof in Putten. En hij vertelt me het verhaal in geuren en kleuren. Het begint allemaal in de Tweede Wereldoorlog, wanneer de Duitsers met een materialentekort komen te zitten voor het fabriceren van wapens en munitie. Brons was daar dé perfecte grondstof voor. En laat dat nu net eens het materiaal zijn waaruit kerkklokken zijn gemaakt. Van in het begin van de oorlog hielden de Duitsers lijsten bij van kerkklokken in eigen en bezette gebieden in België, Nederland en Noord-Frankrijk. Om die, moest het nodig zijn, uit de kerktorens te gaan halen en te versmelten. Maar niet iedereen was daar akkoord mee.
De bezetter kwam dus met een compromis. Elke kerk, abdij en kapel met meer dan één klok mocht de kleinste houden.
De Sint-Niklaaskerk in Putten had er 3 en mocht de lichtste van 550 kilogram houden. De 2 grotere moesten ze afstaan in eventueel materiaaltekort. In 1943 begonnen de onvermijdelijke opeisingen van kerkklokken in de bezette gebieden. De buurgemeenten van Putten verloren hun klokken. En het Putse verzet dacht er toen al aan om de klokken uit de toren te halen en te verstoppen. Maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Ze schoven het plan dan toch maar opzij.
Op vrijdag 10 september 1943 was het de buurt om Putten. Er was enkele weken ervoor tijd ingekomen aan de parochie van kijk, ja, het is de buurt om Putten, de klokken, de 2 grote klokken worden opgehaald. De kleine klok mag behouden blijven. Ja, nogmaals kerkelijk protest van de plaatselijke priesters en hun rup. Maar het kon niet baten. Vrijdagmorgen, 10 september 1943, komt er een vrachtwagen Puttendorp binnengereden met werkleden en met nodige materiaal. En ze gaan bij de pastoor of bij de onderpastoor de sleutel halen, voor de kerk daar open te doen. En ze beginnen dus de houten verdiepingen, de klokgaten, gaan open te zagen. Ze beginnen hun kaapstanders en hun winchen, hun lieren, gaan te monteren. En het werd stilaan middag. En ze stopten hun werk. En dat is de redding van de Putse klokken geweest, in de zin, die mannen die gingen met elkaar te spelen in een plaatselijke café daar, pintje drinken nog. Tuurlijk, de plaatselijke bevolking was dan niet goed gezind op, maar ja, die genoten de bescherming van de Duitsers, hè. Dus die waren vrij, frank en vrij. nu werden er zelfs in de café uitspraken gedaan van morgen komen we terug en dan ben je van uw klokken vanaf. We zijn er mee weg.
Maar uiteindelijk zouden het niet de Duitsers worden die de dag erna met de klokken weg zouden zijn. Want het verzet kwam in actie. Van de onderpastoor kregen de verzetsleden een sleutel van de kerk. Maar ze moesten de klokkenroof laten lijken op een inbraak, zodat de pastoor, de koster en alle andere personen die toegang hadden tot de kerk niet verdacht zouden worden door de Duitsers. Een deel van de jongens ging op zoek naar een kar bij de brouwer in het dorp, om de klokken te vervoeren. Een ander deel van de groep begon met de voorbereidingen in de kerk. En de werklieden die de klokken moesten verwijderen de dag ervoor, hadden het hen gemakkelijk gemaakt. Want al hun kabels en lieren hingen nog in de toren.
Ze hadden twee balken op de trappen, want als je de kerk langs de voordeur, zullen we zeggen, langs de toren wil binnengaan, dat zijn drie trappetjes, dus ze hadden balken op die trappen gelegd en die kar tot onder dat klokgat gereden. Dus onder de kerktoren binnen, die balken vlug weg en de deuren terug toe. Ondertussen was de eerste klok al aan het zakken. De grote klok, die van 901 kilogram, kwam al naar beneden. Die werd op die kar gezet, afgekoppeld en de mannen begonnen aan de tweede klok in de toren. Ze legden hun balken terug, de deuren open en ze rijden met die klok dus achter de kerk daar, wat dan nu het frituur is, langs het oude gemeentehuis, de Beierselhoek in, wat dan nu de Mechelbaan is. Even naar rechts richting het dorp en direct links de Molenlaan in. En dan naar de Poststraat. Die heette destijds niet Poststraat, want dat is maar later geweest, omdat er inderdaad een post geweest is, hè, van brieven en nummer op. En dus zo naar de verstopplaats achter de farm. De putten waren klaar. De eerste klok werd erin gekipperd en de mannen met hun kar terug. Tegen dat ze terugrijden met hun klok, hetzelfde stramien, de balkjes aan de trappen, de deuren open, de klok eronder.
Maar dan vallen er schoten. Een Duits gezinde overbuur had de verzetsleden opgemerkt. Wanneer de verzetsleden terugschieten, trekt hij zich terug. Er vallen geen gewonden en de klokroof kan verder gaan. Ook de tweede klok vond zijn weg naar de verstopplaats. De put werd dichtgegraven, de jongens beschadigden het slot van de kerkdeur en ze keerden terug naar huis. Wanneer de werklieden de volgende ochtend merken dat de klokken uit de kerktoren geroofd zijn, slaan de Duitsers in paniek. In allerijl beginnen ze mogelijke betrokkenen te ondervragen. Elk spoor liep dood. En de Duitsers speurden heel Putten af op zoek naar de klokken. Tevergeefs, want de klokken bleven 9 maanden lang verstopt.
Op 23 mei 1944, dus dan zitten we al een heel stuk later, hè, was dat nog altijd een ferme doorn in het oog van de Duitsers.
Want verschillende partizanenkorpsen uit de buurt waren al opgepakt. Maar de Putse partizanen, en dus ook de Putse klokken, bleven onder de radar.
En dus die doorn in het oog, dat was blijkbaar voor de Duitsers op 23 mei 1944 een ferme zet dat ze gedaan hebben. Want er werd een kermiskurs georganiseerd. En daar zat een hele namelijk een adder onder het gras.
In de volgwagens zaten namelijk Vlaamse verraders en agenten van de Gestapo. De Putse verzetsleden zaten al een tijd lang ondergedoken en een deel van de groep wil naar de koers gaan kijken. Het wordt hen afgeraden, maar ze komen met een plan om toch onopvallend te blijven. De jongens gaan kijken aan het Koolhof, een plek waar veel koren stond. Wanneer de koers dan voorbij was, trokken ze zich daarin terug. Maar al bij de tweede ronde worden ze opgemerkt door de verraders in de volgwagens. Na de derde ronde worden de verzetsleden omsingeld en er vallen schoten. Een deel van de groep kan schietend ontsnappen. Er vallen 3 rake kogels. Seppe, Jozef, Op de Beek sterft ter plaatse. Desiree Mertens en Alfons Kamps raken gekwetst.
Die hebben ze daar direct de nodige zorgen toegediend, want die moesten praten, die mannen. En ze hebben ze dus inderdaad doen praten.
Enkele dagen later komen Gestapo-agenten met vrachtwagens het dorp binnengereden. In die vrachtwagens de zwaar toegetakelde Desiree en Alphonse.
En de vrachtwagens en auto's rijden recht naar de verstopplaats van de klokken. Iemand van die soldaten, een aantal van die soldaten, begonnen dus die klokken gaan bloot te leggen, dat gewas weg, de aarde weg, en ze zagen al direct natuurlijk dat er een zat. Er werden werkleden van de steenbakkerij opgeëist, opgevorderd. Die moesten komen met materiaal, met een kaapstander, dat is zo'n grote dreeprikkel, ook mijn wens, om die klokken dus uit de put op een wagen te zetten.
En die wagen werd in de voortuin van de gendarmerie gezet, tot de klokken vervoerd werden naar Hamburg om daar versmolten te worden. Ondertussen was ook de kleine klok weggehaald uit de kerktoren van Putten. Die is nooit teruggekeerd. Maar de twee grote werden naast tal van andere kerkklokken uit de bezette gebieden herontdekt door de Britten in mei 1944.
En op woensdag 10 oktober 1945 zijn ze terug Putten binnengereden op vrachtwagens. Dat was een kraanbaan. En die hebben die dan geplaatst in het portaal van de kerk, op balken. Daar zijn foto's genomen natuurlijk en die klokken werden met bloemen versierd. En ja, dat waren honderden mensen die natuurlijk kwamen kijken.
Maar het was een feest in mineur. De klokken waren terug, maar enkele gevangen genomen klokkenrovers keerden nooit meer weer naar hun dorp. Vandaag luiden de klokken opnieuw over het dorp, waar de sporen die de klokkenroof heeft achtergelaten, zijn tot vandaag te voelen in Putten.
In de grote klok zit een valse toon. Dus daar zit door het bewogen transport door vriend en vijand, was dan een fijne haarscheur. Een haarbarst noemen ze dat. In die klok, het is bijna niet zichtbaar. En die slaagt vals. En de mensen beweren wel eens dat het een klaagtoon is van zijn gestorven redders.
Naast de vals klinkende klok is er ook nog het verhaal van Seppe Op de Beek en Fons Kamps. Seppe werd tijdens de kermiskoers doodgeschoten door de Duitsers en Fons werd gekwetst en gevangen genomen. In zijn dodencel kon hij de dag voor zijn executie een brief buitensmokkelen, gericht aan zijn ouders.
Daar stond dus heel beklavende woorden in, waaronder: als je me ooit moest terugvinden, begraaft me dan bij Seppe. Want Seppe, die dus al doodgeschoten was, was zijn beste maat. En ze zijn bij hem begraven in hetzelfde graf. Ja, dat is wel toegeleid, hè.
Eddie was duidelijk geraakt door het verhaal van Seppe en Fons. En ik eigenlijk ook.
Alfons Kamps en Jozef Op de Beek. Ik heb ze gevonden op het oude deel van het Putse kerkhof. En het doet wel iets om hier te staan. Alfons en Jozef zijn hier samen begraven. Maar er zijn ook nog zoveel Putse jongens die niet zijn teruggekeerd uit de kampen. En die ook nooit meer zullen terugkeren.
Het verhaal van de Putse klokkenroof is indrukwekkend. En moet volgens Eddie absoluut herdacht worden.
Het is iets uitzonderlijk, want er zijn nog een paar gevallen gekend in België waar ze de klokken kunnen redden hebben, weliswaar op een andere manier. Maar hoe dat die loop gegaan is, hè, dus dat ze zo lang verstopt kunnen blijven zijn, en ook het feit dat ze dan teruggekomen zijn, dat is toch wel alleen een bijna ongelooflijk verhaal. Ik noem het een wereldverhaal. En we proberen dat toch sowieso 5 jaarlijks mee. Altijd met een beetje een andere insteek. We doen nooit hetzelfde niet. Proberen toch altijd met een andere insteek eraan te herinneren dat het niet verloren geraakt. Ja, we trachten dan ook.